Dit is de Movie Academy Filmcast voor week 2 in het jaar 2006, aflevering 22. Buiten is het min 20 graden. Binnen zit Martijn Barnas. Ik denk dat ik maar naar buiten ga.
Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich.
Hallo en welkom bij de Movie Academy Filmcast, jouw internetadresje voor de leukste filmbesprekingen van Nederland. Vorige week had ik vrij, maar vanaf nu kun je weer iedere week een filmcast verwachten. Dus, zit je klaar? Want in week 2, dus op donderdag 12 januari 2006, gingen er 5 films in première en ik heb weer 2 uitgebreide besprekingen voor je, plus natuurlijk nieuwtjes en het premièreoverzicht. In deze podcast hoor je verder muziek van Hank Williams, Danny Kaye en comedy van Richard Pryor. De Movie Academy Filmcast heeft ook een website, www.filmcast.nl, met meer dan 620 filmbesprekingen. De Filmcast wordt overigens exclusief gemaakt voor en gedistribueerd via www.podplaza.nl. En als hij nou ook nog werd gepromoot door Podplaza, dan was ik helemaal blij. Mijn naam is Martijn Warnas en ik ben blij dat je luistert.
De premières.
The Syrian Bride is een Israëlische film over een vrouw die woont op de Golanvlakte, die zal gaan trouwen met een Syrische tv-presentator die ze nog nooit heeft gezien en die dan ook nog eens permanent moet verhuizen en haar familie moet verlaten. En dat huwelijk is dan weer symbolisch voor alle problemen in die regio. Problemen waarvan ik al jaren denk, kill 'em all, let God sort it out. Marilyn Hotchkiss' Ballroom Dancing and Charm School, dat is kennelijk een remake, want in 1990 was er ook al een film met deze titel en het zou toch wel bizar zijn als iemand 2 keer precies dezelfde titel bedenkt. Ik heb hem niet besproken, want die titel is zo lang dat het de layout op warnas.net zou verpesten. Ja, dat kan ik niet hebben natuurlijk. Anyway, het is een romantische comedy over een weduwnaar die voor een man die op sterven ligt gaat proberen om diens geliefde te vinden. Een vrouw die hij 40 jaar geleden ontmoette tijdens dansles. Beetje depri voor een feel-good movie, dat is de teneur, gemiddeld op de internet movie database een 6,1. Ik ga het uitgebreid hebben over Rumor Has It, een film met Jennifer Aniston en Mark Ruffalo, en Mrs. Henderson Presents met Judi Dench en Bob Hoskins. En volgende week ga ik het uitgebreid hebben over Jarhead. Ik weet dat hij deze week in première gaat, maar ik bespreek graag 2 films per week. Hij schuift daarom een weekje op. Als je toch niet kunt wachten en je wilt weten waar die over gaat, het is een film met Jake Gyllenhaal als een man die zo stom was om zich aan te melden voor het korps mariniers en die dan ook prompt in de golfoorlog terechtkomt, de eerste golfoorlog overigens. En als je wilt weten wat ik ervan vond, ja, dan zul je toch nog even moeten wachten. Maar als oorlogsfilm heb ik veel slechtere gezien, dat wil ik er vast wel over kwijt. En tot zover het premièreoverzicht. Telia KNOT presenteert Verhaal van een Meesterwerk. Een uitgebreide blik op de geschiedenis van 17 wereldberoemde schilderijen en hun makers. Van Whistler's Mother tot de Nachtwacht en van Le Ballo Molin de la Galette tot Le Déjeuner sur l'Herbe zijn het stuk voor stuk werken die de wereld veranderden. Beleef de geschiedenis van deze doeken. Verhaal van een meesterwerk. Elke zondag om 5:30 op Nederland 1.
Achtergronden van het filmnieuws.
Straks 2 uitgebreide filmbesprekingen, maar ik heb eerst nog wat nieuwtjes voor je. Volgens Stichting Brein, en Brein, daar wil ik je nog wel even aan helpen herinneren, staat voor Bescherming Rechten Entertainment Industrie Nederland, hebben Nederlandse internetters in 2005 zo'n 150 miljoen films gedownload. Ja, u hoort het goed, 150 miljoen. Vooral 12 tot 30-jarigen, meestal scholieren en studenten, sleuren actief films hun pc binnen. Per maand downloadt deze groep gemiddeld 8 miljoen films. De Nederlandse Federatie voor de Cinematografie houdt de piraterij als een van de voornaamste oorzaken van de opmerkelijke daling van het Nederlandse bioscoopbezoek in 2005. 11,2% minder mensen gingen naar de bioscoop vergeleken met 2004. Toen we nog helemaal geen internet hadden en je ook nog helemaal geen films kon downloaden. De voorzitter van de federatie vreest dat er een hele groep consumenten ontstaat die niet beter weet dan dat een speelfilm gewoon gratis van internet kan worden geplukt. Van auteursrechten lijken ze nog nooit te hebben gehoord, dat geldt ook voor software en muziek, aldus de NFC. Kenners trekken het getal van 150 miljoen echter in twijfel. Simon Hania, technisch directeur van Access for All, die zegt: ik geloof er geen biet van. Het gemiddelde dataverbruik van 250.000 ADSL-klanten van Access for All komt uit op 2,6 gigabyte gemiddeld per maand. Dat is zowel upstream als downstream, bevat dus ook al het andere dataverkeer, zoals het downloaden van mp3'tjes, het luisteren naar webradio en het kijken van internettelevisie. In Nederland zijn ongeveer 3 miljoen mensen met een breedbandabonnement en ze zouden dus ieder meer dan 4 films per maand moeten downloaden gemiddeld. Maar dat gaat dus niet lukken met die 2,6 gigabyte gemiddeld die provider Access for All aan zijn klanten kwijt is. Maar Stichting Brein blijft toch bij zijn schatting en ze zegt: er is een hele kleine groep, zoals studenten, die heel erg veel films downloaden, sommigen wel 15 per week. Dat zegt Brein dus, ja, en die zouden die 15 films per week anders natuurlijk allemaal gekocht hebben. Zo werkt het natuurlijk, zeker met studenten. Het is een beetje alsof je alle wiet van Nederland deelt door alle inwoners en dan concludeert dat alle Nederlanders dus gemiddeld 1,2 stickies per week roken. En dat heet dan Brein. Het is echt niet te geloven. En al deze nieuwtjes die haalde ik van foxing.net en webwereld.nl. En het cynische commentaar, dat is helemaal van mij. Even iets anders, even iets serieus. Op 10 december overleed de Amerikaanse komiek Richard Pryor. Dat is al een beetje oud nieuws, maar nu is bekend geworden dat hij postuum een Grammy Award krijgt voor zijn gehele werk. Pryor is de enige niet-muzikant die dit jaar met een Lifetime Achievement Grammy wordt geëerd. Tijdens zijn leven kreeg hij 5 maal een Grammy voor het beste comedyalbum van het jaar. Pryor, die de laatste 20 jaar van zijn leven aan de ziekte multiple sclerose leed, stierf op 65-jarige leeftijd aan een hartaanval. Behalve de zwarte komiek krijgen tijdens de jaarlijkse Grammy-uitreiking in februari onder andere de in 1938 overleden bluespionier Robert Johnson, beter later nooit, David Bowie, nog steeds bij ons, althans voor zover ik weet, de band Cream en operazangeres Jessie Norman ook de oeuvreprijs. Nou, ik heb als eerste mp3 dan ook iets van Richard Pryor uitgekozen. En dat was nog een heel gedoe, want sommige stukken zijn nauwelijks te verstaan. Die man die spreekt gewoon heel erg moeilijk. Andere stukken zijn gewoon niet te volgen, omdat ze eigenlijk onderdeel zijn van een groter geheel. En ik wil toch een beetje een samenhangend fragment laten horen. Ik heb dan ook iets gekozen waarin Richard Pryor praat over het bestaan als komiek. Met name nadat hij weer terugkeerde op het podium na zijn eerste werkonderbreking wegens multiple sclerose. Hij is er toen een tijdje uit geweest. Mensen dachten dat hij ziek was, dood was. Nou, ziek was hij wel, maar dood niet. Hij kwam terug en hij heeft nog een hoop goede grappen gemaakt. En in het stukje wat ik je laat horen, praat Richard over het feit dat hij door die ziekte alles ging relativeren en zich nergens meer echt boos over kon maken. Maar hoe formuleert Richard Pryor zoiets? Precies. Hij zegt gewoon: I just don't give a fuck.
Richard Pryor.
Thank you. Wow. I feel like I'm going to throw up. No, I sat back there. I got so nervous thinking about coming the fuck up here. You know, I went almost threw up twice. You know, said, God damn, please, God, don't let me throw up on shit. Blah, blah, blah. No, listen to me. Listen to me say this. Like, I enjoy being on stage, you know. It's really something special, you know. But my life has changed so fucking much. Like, I don't even know. It's not that I don't know I'm funny. I'm not looking for, like sympathy. I just don't give a fuck. You know what I mean? No, you just reach a point in your life, you say, so what? So fucking what? You know, I said, think of some shit. I said, think of some shit. I went, what? I don't feel like it. I don't feel like sitting at home thinking of shit. Because I don't give a fuck. They said, but they won't laugh at you. I said, yeah, but I don't give a fuck. You know, like, I've done, like, a lot of shit in my life, you know, that And none has been as satisfying as when I was in the hospital and didn't have to do shit. You know what I mean? I said, I got to leave this motherfucker pretty soon. I'm having a good fucking time. Ain't nobody bothering my ass. I'm getting a good old attention. You know what I mean? It's just, I don't know, like, I don't get mad no more about shit. I used to be really angry inside. I was an angry motherfucker. I don't care. And then I get real scared because I don't feel like everybody else must be feeling, right? Because I used to have these feelings. I don't feel them no more. I pretend how to be mad now. I know I'm pretending. I'm going, that's it. That's the way I used to. Yeah. Is that mad? And then I leave and I go, but I ain't mad because I don't give a fuck. I don't know, man. I guess the fire burnt it out of me. You know, it's hard to be mad after you burn up. I don't give a fuck what they tell you. The last thing you think about is being angry. You know, and you look at life and say, man, I come from a life, like, I live in this, like, I don't want to say this word because I hate it. It's so obvious, like racism and stuff, right? And I'm a black man. I live in America. Like, see, the dream is, I got the American dream, you know? Because there ain't no way in the fuck I was supposed to be shit. You know, I mean, the odds were against me, double over, and I wouldn't have it any other way, you know? I'm just real happy of that, but I don't give a fuck. So what? You know, like, I see people that say, if a motherfucker say, well, fuck black people, I agree. Fuck black people, okay? You know, and a motherfucker be talking about whitey this and whitey that, yeah, right. I don't give a fuck. You motherfuckers want to kill each other. That's your business. Believe me, because you motherfuckers don't know, man. Life is the best fucking thing there is, man. You can't beat it with a stick. Like, I was watching. Oh, God, my mouth's dry. Can I have some water, miss? Or club soda? Or spit? Could I have a glass of just spit? Somebody spit in my mouth or something. My mouth just, what you drinking? God damn, I wouldn't drink that shit. What's this, man? You didn't white lip it, did you? Yeah, thank you. And we want to watch and see if you drink out of that shit. Yeah. What's that, man? Hey, brother, what's this? Looks like a urine specimen or something. Mm. But I don't give a fuck.
Niet zijn allergrappigste stuk, maar ergens toch wel heel ontroerend. Richard Pryor. Tijd voor de eerste filmbespreking en dat gaat over de film Mrs. Henderson Presents. De grand dames van de Britse cinema hebben de laatste tijd niet over werkgelegenheid te klagen. Dame Maggie Smith heeft bijvoorbeeld vast werk aan de Harry Potter films en is momenteel te zien in Keeping Mum. En Dame Judi Dench is alweer een poosje M in de Bondfilms en mag nu bijvoorbeeld weer een heerlijk excentrieke weduwe spelen. Volgens mij valt het nogal mee met die leeftijdsdiscriminatie. Londen, 1937. Laura Henderson is de kersverse weduwe van een hoge militair. Ze heeft haar hele leven in India gewoond, maar is nu terug in Engeland. Wat ze daar te zoeken heeft, weet ze nog niet, maar in liefdadigheid en borduurwerk heeft ze in elk geval geen zin. Aangezien ze steenrijk is, koopt ze in een opwelling een oud theater aan de Windmill Street. Daar heeft ze natuurlijk ook een manager bij nodig, althans volgens de film. Ik vind het net zoiets als een ander je modelspoorbaan laten bouwen, maar goed, zij heeft een manager nodig. En een vriend brengt haar in contact met Mr. Vivian Van Damme, een rol van Bob Hoskins, die hier een doorgewinterde producent speelt. De kennismaking verloopt moeizaam. Van Damme krijgt een berg beledigingen naar zijn hoofd, waaronder commentaar op zijn Hollandse afkomst en zijn naam. Van Damme? Dan bent u Joods. Nou ja, het moet maar. De man heeft meteen door dat hij hier met het ergste soort aristocratisch kakwijf te maken heeft en vertrekt ook binnen een minuut. Uiteindelijk komt het natuurlijk toch goed, al is duidelijk dat het hier om twee zeer sterke persoonlijkheden gaat die het nodige met elkaar te stellen zullen krijgen. Van Damme stelt voor om in het theater een nieuw concept uit te proberen, namelijk de doorlopende voorstelling. Mrs. Henderson vindt alles best, zolang ze zich er maar mee kan bemoeien. Er wordt een show in elkaar gedraaid en aanvankelijk is de Windmill een enorm succes. Dat duurt echter niet lang, want de concurrentie gaat het trucje nadoen. En dan komt Mrs. Henderson zelf met een revolutionair plan. Naakte vrouwen op het podium. Wie wil dat nou niet zien? In het Engeland van 1937 is dat natuurlijk ongehoord. Zelfs voor korte rokjes is al een vergunning van de Lord Chamberlain nodig, laat staan voor dit. Mrs. Henderson kent die ambtenaar echter al sinds hij een klein ventje was en komt met hem tot een compromis. In een museum hangen toch ook schilderijen met naakte, om niet te spreken van standbeelden waar niemand iets van zegt? Wel, als de vrouwen op het toneel niet bewegen en dus als een soort decorstuk dienen, dan is er toch niets aan de hand? Ze krijgt haar zin en Van Damme gaat op zoek naar geschikte meisjes. Kennelijk is er iets mis met de borsten van echte artiesten, want na een auditieronde besluit hij om het platteland, dat wil zeggen alles buiten Londen, om daar op zoek te gaan naar echte Britse schoonheden. Zijn leading man, de zanger Bertie, mag mee. Dat klinkt nog eens als een film, nietwaar? Twee mannen die het platteland afreizen en jonge, preutse meisjes moeten overtuigen om naakt op een podium te gaan staan. Als daar niet wat geweldige dialogen in zitten, dan weet ik het ook niet meer. Het was immers de tijd dat zelfs getrouwde mannen hun vrouw nooit naakt zagen, zelfs als ze al kinderen hadden. Daar passen dus ook geweldige scènes over de maatschappelijke ophef bij. Lachen. Nou, vergeet het maar. Het eerste meisje, dat ze tijdens een nachtelijke regenbui letterlijk van de sokken rijden, stond kennelijk te wachten op twee kerels die haar borsten wilden zien. Hoe ze aan de rest komen wordt ons niet eens getoond. Deze film laat ons graag geloven dat het heel makkelijk is om grote groepen naakte dames om je heen te regelen. Nou, ik deel deze ervaring niet. Het is één van de puntjes die op de agenda staan als ik mijn evaluatierapport aan onze lieve heer ga doorgeven. Maar ja, dan is het natuurlijk wel weer mooi te laat. Wat het leukste deel van de film had kunnen zijn, wordt in ongeveer 10 minuten afgewerkt. Natuurlijk zijn de meisjes even verlegen, maar zelfs Kim Holland is nog moeilijker te overtuigen om haar tieten te showen. Nou mopper ik wel eens als een film naar mijn zin te veel seks of naakt bevat, maar dat wil niet zeggen dat ik er een hekel aan heb. Integendeel. Kijk, als ik naar twee lelijke junks moet kijken die elkaar uit wanhoop of verveling achterin een auto bespringen, of een verkrachting, dan zie ik dat liever niet. Maar over het algemeen geldt voor mij, net als voor alle andere mannen, hoe meer knappe jonge blote vrouwen, hoe liever. Bring 'em on. Ik kan er niet genoeg van krijgen. En dan ben ik ook nog hypocriet, want blote kerels vind ik juist erg smerig en wat mij betreft moet de politie daar dan meteen een eind aan komen maken. Zo had ik bijvoorbeeld gehoopt te zullen sterven zonder ooit Bob Hoskins' Meat and Two Veg gezien te hebben. Maar dat heeft deze film dus mooi verpest. Ik deed net te laat mijn ogen dicht. Nou ja, het had erger gekund. Het had Dame Judi Dench in de blote kont kunnen zijn. Toch heeft deze film ook een paar sterke kanten. Die blote meiden dus, die tamelijk royaal in beeld komen, maar ook een paar dialogen om je vingers bij af te likken. Sommigen gaan heel snel. I find it helps your driver if the theater is named after the street, zegt Mrs. Henderson als Van Damme vraagt naar de naam van het theater. Sneller en duidelijker kun je haar gedachtenwereld niet weergeven, lijkt me. Ik lag bijna onder mijn stoel. Nog eentje. Een soldaat geeft haar een opstapje. Ze bekijkt hem en zegt... Oh, you're American. Strange people. But lovely manners, thank you. Ah, dus daar was mijn pen gebleven. Uiteindelijk begint de Tweede Wereldoorlog, inclusief wat stemmige archiefbeelden van Hitler. Dat is het moment waarop deze film duidelijk zit te wachten. Van een comedy verandert het verhaal in een heel goedkoop melodrama, waarbij de Windmill kennelijk de personificatie wordt van het Britse moreel onder de Duitse bombardementen. Ik wist niet wat ik zag. Hopelijk zal ik het nooit kunnen toetsen, maar volgens mij is een titelshow wel het laatste waar ik aan denk als de stoeka's dagelijks boven mijn huis vliegen. En dan is dit nog gebaseerd op een waar gebeurd verhaal ook. De Windmill heeft echt bestaan en werd beroemd als het enige theater dat tijdens de hele oorlog open is gebleven. Bob Hoskins is er als kind zelf nog geweest met zijn ouders. Ook de personages Mrs. Henderson en Van Damme zijn niet verzonnen. Ik zou zeggen, Google het eens. Er zijn ook foto's uit die tijd en die vind ik persoonlijk in elk geval een stuk spannender dan de eierstokken van Jenna Jameson. Less is more, zoiets. Wat dat betreft recreëert deze film die sfeer echt geweldig. Overigens is de aandacht voor detail zoals altijd bij Britse films weer fenomenaal en de soundtrack wil ik ook graag hebben. Toch had ik aanvankelijk een zeventje in gedachten vanwege het wat zwakke verhaal. Op het laatste moment heb ik die mening bijgesteld. Het wordt een 6. Standverplicht en van een film met deze cast en ook nog eens van regisseur Stephen Frears verwacht ik meer dan comedy op allo-allo niveau. Dat die blote meiden uiteindelijk niet de hoofdmoot zijn, snap ik wel, maar dan hadden ze dat deel ook wel wat korter kunnen houden om zich daarna echt op de oorlog te richten. Het had allemaal gewoon stukken beter gekund. En waar die Oscar-geruchten dan ook vandaan komen is me een raadsel. Weliswaar vallen op het eind wat puzzelstukjes in elkaar, maar dan had ik graag van tevoren gehoord dat we überhaupt aan het puzzelen waren. Want nu voelt het gewoon als een goedkope poging om wat losse eindjes aan elkaar te breien. Mrs. Henderson Presents is een aardige, maar gemakzuchtige film die het zelfs tot een 9 had kunnen schoppen. Maar ach, ik heb toch wel lol gehad en daarom toch een echte, voldoende, een 6. Oké, muziek. En ik heb behoorlijk de pest in over het feit dat ik het ultieme liedje om na deze bespreking te draaien kwijt ben. Het staat op een van de 300 cassettebandjes die ik nog moet digitaliseren. Het is een nummer dat ik 10 jaar geleden een keer heb opgenomen van de BBC-televisie. Ik kon het gewoon niet op tijd vinden. Maar dan ga je zoeken naar een alternatief. En zo kwam ik bij een eigenlijk even goed nummer uit van Hank Williams Jr. Naked Women and Beer.
Naked women and beer. We got it all in here. For your eyes and your ears. They show it all in the clear. Way up north and down south. Woo, somebody shut my your ears, showing all
Naked Women and Beer van Hank Williams Jr. En als ik ooit dat ene liedje vind wat ik eigenlijk wilde laten horen, dan speel ik dat alsnog voor je, beloofd. Het enige wat je moet doen is gewoon elke week trouw naar de filmcast luisteren. Lijkt me heel goed te doen. Ik had je twee filmbesprekingen beloofd en de tweede is de film Rumor Has It. Er zijn drie dingen die veroorzaken dat ik de zaal uit wil rennen. Naakte kerels, mensen die praten terwijl ze op het toilet zitten en Jennifer Aniston. Ik kan ook eigenlijk niet ontspannen naar Friends kijken. Met name die aflevering waarin Joey en Ross samen staan te douchen terwijl Rachel zit te schijten. Sorry. The one that Warnell's made up to crack a stupid joke. Zo heet die aflevering. Zoek het maar op in het Friends archief. Helaas gaat het nogal goed met Jennifer's carrière de laatste jaren. Ik zag haar in Office Space, in The Good Girl, in Bruce Almighty en in Along Came Polly. En ze speelde verdomme elke keer hetzelfde type, namelijk Rachel. Bovendien, preutse trut die ze is, was ze in al die films wel iemands vriendinnetje, maar hield ze standaard haar kleren aan als ze geflikflooid werd. Voor 10 miljoen per film willen we tieten zien, wijfie. Daar kun je alleen vrijstelling van krijgen als je meer komt doen dan een beetje moeilijk kijken en op klagelijke toon grappen uit het script opzeggen. Rumor Has It, de vertaling daarvan is Het Gerucht Gaat, is weer geen uitzondering. Deze keer is ze ene Sarah, een journaliste met een weinig succesvolle carrière. Ze schrijft de overlijdensberichten en huwelijksaankondigingen voor een krantje. Voor de bruiloft van haar zusje gaat ze naar het ouderlijk huis en de voor Jennifer zo gebruikelijke aangeklede seksscène vindt deze keer plaats in het vliegtuig, waar ze uit verveling met haar vriendje Scott een vluggetje op de wc wil maken. Dat heeft niks met het verhaal te maken, maar toen ging mij dus opeens een patroon opvallen. Na wat ongemakkelijke ontmoetingen met familieleden duikt er een zeer bij de hand de oma op, gespeeld door Shirley MacLaine. Deze oma, die overigens beslist geen oma genoemd wil worden, heeft een geheimpje. En dat geheim is er toevallig een waar bijna de hele wereld van gehoord heeft. Nu moeten we even het volgende doornemen. Ken je The Graduate? Dat is een stokoude film, ik heb het over 1967, met Dustin Hoffman en Anne Bancroft. Over een jonge man die verleid wordt door een oudere vrouw en daarna verliefd wordt op haar dochter. Er hoort een liedje bij, namelijk Mrs. Robinson van Simon & Garfunkel. Bij The Simpsons willen ze er nog wel eens subtiele grapjes over maken. En het plaatje van de poster, en dat is een jonge, bedeesd kijkende Dustin Hoffman die kijkt naar een opgeheven damesbeen, is een van de bekendere filmiconen geworden. Geneer je niet als het je allemaal weinig tot niets zegt, maar die film die dateert dus uit de tijd dat Amerika nog veel preutser was dan nu. En omdat het verhaal, volgens de schrijver van het originele The Graduate boek, waar gebeurd was, vonden veel mensen het nogal een sport om uit te zoeken wie dan de echte Mrs. Robinson geweest moest zijn. Nou, Sarah komt daar dus ook achter. Een suffer uitgangspunt voor een film kan ik zo snel niet bedenken. In een maatschappij waarin sommige kinderen elke week door een nieuwe papi van school worden gehaald, soms met zijn eigen kind al op de achterbank, is het verhaal van The Graduate echt volslagen oninteressant geworden. Het is geen onaardige film, begrijp me goed, maar sinds Jerry Springer weten we dat er in sommige families wel ergere dingen gebeuren. Alle ophef over The Graduate is dan ook iets wat alleen 55-plussers zich echt kunnen herinneren. En dat is nou niet echt een groep waar Hollywood het van moet hebben. Rumor Has It is verder een saai vertelde film met een saai uitgangspunt over een saaie vrouw die iets over haar familie hoort, wat heden ten dagen echt geen hond meer interesseert. De eerste helft is haast niet door te komen, de tweede helft wordt wat vlotter, maar is van N tot Z voorspelbaar. Er zijn echter drie pluspunten. Ten eerste Shirley MacLaine, die momenteel de ene prachtrol na de andere speelt. Ze speelt ook in Her Shoes, hartstikke leuk. Ten tweede een redelijk originele manier om de losse eindjes aan elkaar te knopen aan het eind van de film. En ten derde een leuke rol voor Kevin Costner als een heerlijke gluiperd. Maar ja, daar loopt mevrouw Aniston met haar droeve hondenkop dus steeds doorheen te jammeren. En ik was zelden zo blij om de aftiteling te zien. Alles bij elkaar, ondanks de kleine pluspuntjes, toch gewoon een vette 4 voor Rumor Has It.
Won't you play the music so the cradle can rock to a lullaby in ragtime? Sleepy hands are creeping to the end of the clock. Play a lullaby in ragtime. You can tell the Sandman is on his way by the way that they play. As still as the trill of a thrush in a twilight hush, so you can hear the rhythm of the ripples on the side of the boat as you sail away to dreamland. High above the moon you hear a silvery note as the Sandman takes your hand. So rock-a-bye, my baby, don't you cry, my baby. Sleepy time is nigh, won't you rock me to a ragtime lullaby? Won't you play the music good so the cradle night can rock to a lullaby?
Time to
in
call
ragtime
it a day.
Sleepy hands sleep are creeping to the end
tight
of the clock. Play a lullaby,
dream your
and
troubles
ragtime
away.
You can tell the Sandman
good
is night
in spite of any sorrow.
They play
there's
as
a brand
still as the trill of a thrush in a twilight
on its
hush
way tomorrow.
So you can hear the rhythm of the ripples
someday
on the side of the boat as you sail away.
All
to
your
dreamland
dreams will come true.
High above the moon you hear a silvery note as the Sandman takes your hand. So rock-a-bye, my baby, don't you cry, my baby. Sleepy time is nigh, won't you rock me to a ragtime lullaby.
Een heel simpel liedje, gezongen door Danny Kaye en een mij onbekende dame, Lullaby in Ragtime. Helaas een beetje aangetast door slechte mp3-compressie, maar ik blijf het een heerlijk en ontspannend nummer vinden. Natuurlijk best jammer dat dit soort nummers echt geen schijn van kans meer hebben op de radio. Maar goed, daarvoor heb je de filmcast.
De tv-tips voor volgende week.
4 tips deze week en de eerste is waarschijnlijk een klusje voor je videorecorder. Want op maandag 16 januari, of eigenlijk meer dinsdagochtend 17 januari, draait BBC 1 de film Man on the Moon. En dat is de biografie van de Amerikaanse komiek Andy Kaufman, briljant gespeeld door Jim Carrey. Hoewel het een grappige film is, moet je nou niet gaan zitten wachten tot je van de bank rolt van de lol. Maar gewoon kijken om iets te leren over het leven van een heel eigenaardige kerel die humor erg serieus nam. Man on the Moon, de nacht van maandag op dinsdag om 1:05 op BBC 1. Mars Attacks is een vrolijke parodie op de invasie uit Marsgekte van de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw. Tim Burton vertelt een verhaal over groene etterbakken met wie niet te praten valt en de film heeft een enorme lijst met sterren, waaronder zelfs Tom Jones als held en verder namen als Jack Nicholson, Glenn Close, Danny DeVito en Natalie Portman. Mars Attacks, dinsdag 17 januari, 8:30 bij Veronica. En ik was hem alweer helemaal vergeten, The Game uit 1997. Maar het was een heel interessant concept. Een steenrijke bankier, gespeeld door Michael Douglas, krijgt als cadeau, zonder dat hij het zelf weet, het avontuur van zijn leven aangeboden. Al heel snel beseft hij dat dit cadeau toch wel een paar heel donkere kantjes heeft. En dat levert een lekkere thriller op. Allemaal niet te gecompliceerd, dat moet ik niet altijd. Woensdagavond 8:30 bij SBS6, The Game. En de laatste tip is een dikkie sentimenteel, maar toch zeer de moeite waard. Pay It Forward met Helen Hunt, Kevin Spacey en Haley Joel Osment. Een klein jochie krijgt op school de opdracht om iets te verzinnen om de wereld te verbeteren. En dat dan ook een keer gewoon te doen. Zijn plan? Een keer belangeloos iets aardigs doen voor een ander en dan die ander ook meteen vragen of die hetzelfde wil doen, om zo'n soort sneeuwbaleffect te bereiken. Gewoon een keer een vreemde helpen. Het verhaal speelt zich af in Las Vegas en is echt erg ontroerend en onderhoudend. Pay It Forward, donderdag 19 januari op Net 5. En tot zover de tv-tips. En dat is helaas alweer het eind van deze filmcast. Geschreven en gepresenteerd door Martijn Warnas als onderdeel van de Movie Academy. En exclusief te vinden via podplaza.nl, waar je ook oude afleveringen kunt downloaden en online beluisteren. En ook kun je mijn besprekingen nalezen op www.filmcast.nl of warnas.net/film. Dat is precies dezelfde site, maakt niet uit. Er zijn er inmiddels meer dan 620. Voor iedereen die iets te maken heeft met het radiowereldje of de tijdschriftenbranche, ik ben dus freelance filmcriticus en radiomaker en ik ben altijd op zoek naar extra klusjes. Via martijn@warnas.net kun je me mailen, ook voor commentaar op deze uitzending natuurlijk, of je zet bij Podplaza een commentaartje neer. Is ook allemaal prima. De laatste plaat is een nummer uit de film Shrek 2, namelijk het lied van de boze stiefmoeder. Die heeft dan de stem van comedienne Jennifer Saunders en die zingt een heel dynamisch lied. Ik vond het leuk dat je luisterde en hopelijk tot een volgende keer.
C minor, put it in C minor. Where have all the good men gone and where are all the gods? Where's the streetwise Hercules to fight the rising odds? Isn't there a white knight upon a fiery steed? Late at night I toss and I turn and I dream of what I than life. Somewhere after midnight, in my wildest fantasy, somewhere just beyond my reach, someone reaching back.